Als ik dit verhaal op me in laat werken, dan word ik daar eerlijk gezegd een beetje verdrietig van dat verhaal. Want als je dat allemaal even mee probeert te maken, wat daar gebeurt. De pijn van Abraham en Sarai die geen kinderen krijgen. De oplossing die geen oplossing blijkt te zijn, maar dat geeft heel veel verdriet. En spanning, nieuwe spanning, nieuw verdriet in het gezin van Abraham en Sarai en Hagar. De tweede vrouw van Abraham hoort daar nu ook bij. Twee vrouwen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Het is dus een verhaal om eigenlijk heel verdrietig van te worden. Dat zeg wat mij betreft ook iets over de Bijbel. He, want dit zijn ook van die verhalen waarvan je zou zeggen, laat dat nou achterwege, dat verhaal. Ik wil hier helemaal niet bij zijn eigenlijk. Ik wil het niet eens weten. Maar het wordt allemaal eerlijk verteld. En dat vind ik zo mooi van de Bijbel, dat er in de Bijbel een verhaal wordt verteld. Het verhaal van het Koninkrijk van God. En daar zijn geweldig mooie dingen over te zeggen. En God schakelt mensen in die verhalen. En een van die mensen heet Abraham, de vader van alle gelovigen. En moet je nou zien wat een potje ook Abraham ervan maakt. Dus ik vind het zo mooi dat in zo'n verhaal duidelijk wordt dat wij als mensen in alle kwetsbaarheid en alle gebrokenheid, met alle fouten die we maken, met al ons falen, dat God dan toch doorgaat. En dat hij je meeneemt in dat verhaal. Zoals hij Abraham en Sarai en Hagar meeneemt in dat verhaal van zijn koninkrijk. En ik denk dat het verhaal raakt aan de kwetsbaarheid van ons eigen leven ook. We hebben allemaal wel wat te vertellen als het gaat om dingen die niet goed zijn gegaan in ons leven of die op dit moment niet goed gaan. En je kunt soms het gevoel hebben dat je daar alleen in bent. Dat je niet gezien wordt. En daarom hebben we het er vandaag over. Dat de kerk een plek is waar je tevoorschijn kunt komen met de dingen die moeilijk zijn in je leven. Met je verdriet. Met je pijn. Met je falen. Met dingen die echt niet goed zijn gegaan. En om dan hier in de kerk ook te horen, en nota bene uit de mond van Hagar. Hagar zegt het. Even in de taal van de tijd van de Bijbel. Het is een vrouw. Ze is een slavin. Ze komt uit Egypte. Dat staat allemaal niet goed op je cv. Maar juist Hagar leert ons vanmorgen. U bent een God die mensen ziet. Nou, zo willen we dat verhaal een beetje op ons in laten werken. Het begint met Abraham en Sarai die geen kinderen hebben gekregen tot nu toe. En misschien voel je meteen, tenminste ik heb daar wel een beetje last van, misschien voel je meteen de pijn die dat kan betekenen in mensenlevens. Dat er maar geen kinderen komen, terwijl je dat zo graag wilt. Dat is het verhaal van Abraham en Sarai. Er gaat een wereld van verdriet open. Een wereld van leven tussen hoop. Want God heeft het beloofd. En God is bij Abraham gekomen. En Abraham zal het best ook aan Sarai verteld hebben. We krijgen een zoon. God heeft het beloofd. We krijgen een heel groot nageslacht. Worden heen en weer geslingerd tussen hoop, want God heeft het beloofd, en vrees. Want het gebeurt maar niet. En we zijn alweer 10 jaar verder. En even denk ik ook, maar goed, dat is misschien een beetje psychologiseren of het een beetje naar ons vandaag toe halen. Zouden Abraham en Sarai daar ook echt over gepraat kunnen hebben? Zouden ze kunnen hebben delen met elkaar? Hoe ging dat eigenlijk? Sarai neemt dan een initiatief. Ze ziet haar kinderloosheid als iets wat de Heer in haar leven heeft gedaan. Zo heeft ze dat blijkbaar ervaren. Je ziet dat de Heer mij geen kinderen gegeven heeft. Alle verdriet zit daar ook onder. Van hoe de Heer doet het, hij doet het niet. En dan denkt Sarai, misschien kunnen we God meehelpen. Even met God meedenken. En ze komt met een oplossing die voor die tijd heel gebruikelijk is, hoor. Vandaag zeggen we van, ja, dat zou je toch niet moeten willen. Maar dat was toen vrij gebruikelijk. Abraham slaapt dan maar met mijn slavin, Hagar. En misschien krijg je bij haar dan wel kinderen. En dat zijn dan mijn kinderen. Abraham was het eens met het voorstel van Sarai, staat er dan zo nuchter. Of Hagar het ermee eens was, daar wordt niet naar gevraagd. Want ze is een vrouw, ze is een slavin en ze komt uit Egypte, dus dat telt eigenlijk allemaal niet. Maar het gebeurt, ze wordt zwanger. En dan zou je zeggen, er is feest in de huizen Abraham. Want wat ze met elkaar zo graag wilden, dat er een kindje zou komen, dat lijkt nu te gaan gebeuren. Hagar is zwanger, maar er gebeurt iets heel anders. Er komt een ongelooflijk pijnlijke dynamiek op gang, waar ook Sarai niet op gerekend had. Hagar verliest haar respect voor Sarai. En nu denk ik zonder meer dat Hagar degene is die hier het meest, de minste plek heeft eigenlijk. Hè? Abraham en Sarai zijn toch wel, laten we zeggen, de baas. Dat zijn rijke mensen. Hagar is ook maar een slavin. Dus mijn medelijden gaat wel vooral naar Hagar uit. Maar ja, toch, Hagar doet nou ook iets wat niet zo mooi is. Zij verliest haar respect voor. Ze kijkt op Sarai neer. Ik ben wel zwanger, jij niet. Wat ben je nou voor een vrouw? Dus Hagar kijkt neer op Sarai. En het leven van Sarai is al heel zwaar. Ze heeft geen kinderen gekregen. Wat een pijn is er nog steeds. En nou, via die andere weg die ze met elkaar proberen, gebeurt opeens dit. Geen respect meer voor Sarai. En Sarai is boos. Zij roept Abraham ter verantwoording. En het klinkt een klein beetje als ergens in Genesis 3, maar dan andersom. Het is jouw schuld, Abraham. Of dat nou zo redelijk is van Sarai om dat te zeggen, het was haar plan. Maar Abraham, jij hebt hier schuld aan. Doe er wat aan. Abraham is er verlegen mee en wat doet Abraham? Abraham kijkt weg. Misschien herkennen wij dat ook wel eens in ons leven. Het is een probleem. Het kijkt je recht in de ogen aan. Je moet er eigenlijk iets aan doen. En je kijkt de andere kant op. Dat is wat Abraham doet. Hij kijkt de andere kant op. Hij zegt, het is jouw slavin. Je red je er maar mee. Dat zijn geen fraaie verhalen die ik hier sta te vertellen. Het zijn wel verhalen van het koninkrijk van God dat in deze wereld binnenkomt. En deze mensen, Abraham, Sarai en Hagar, spelen er een rol in. En mogen er ook een rol in spelen met al hun fouten en al hun falen. Nou, Sarai weet wel wat ze moet doen. Ze pest Hagar weg. Ik weet niet hoe dat eruit heeft gezien. Toen behandelde Sarai Hagar zo slecht dat Hagar wegliep. Hoe zou dat eruit gezien hebben? Haar slecht behandelen. Gewoon haar straal negeren altijd. Gewoon niet meer aankijken, niet meer met haar praten. Als Hagar een lekkere pan soep heeft gekookt, dat per ongeluk omstoten. En zeggen, wat doe je nou, Hagar? Allemaal van dat soort dingetjes. Het is in ieder geval heel erg. Hagar houdt het niet vol, ze vlucht. En Hagar vlucht naar de woestijn. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want de vraag waar ik van tevoren ook wel een beetje mee worstel, er schijnt dan ook ergens nog licht in dit verhaal. Er schijnt dus licht in dit verhaal. Dit is echt een donker verhaal. Een verhaal van mensen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Van mensen die zelf proberen dingen op te lossen die alleen God kan oplossen. Heel veel kleinmenselijks komt erin mee. En dan gaat Hagar naar de woestijn. En daar gebeurt iets. En daar gaat de hemel open. En dat vind ik ook zo bijzonder. En ik hoop dat je dat ook even tot je door laat dingen. Er komt een engel naar Hagar toe. Die engel komt niet naar Abraham. Dat had natuurlijk ook gekund dat er een engel naar Abraham komt. Van Abraham, we moeten even praten. Want wat je nou gedaan hebt, dat deugt natuurlijk voor geen meter. Jij laat Sarai nou dingen doen. Dat kan helemaal niet. Maar die engel komt niet naar Abraham. De engel komt ook niet naar Sarai. Maar de engel gaat naar de woestijn. Tenminste, de hemel gaat open in de woestijn. De woestijn is in de Bijbel altijd een plek waar je tot bezinning komt. Altijd een plek waar je aan alle kanten merkt dat al je mogelijkheden op zijn. Je hebt niks meer. En daar gaat de hemel open. De engel van de Heer kiest Hagar uit om met haar een ontmoeting te hebben. En dan klinkt er een vraag vanuit de hemel. En die vraag moeten we ook even op ons in laten werken. Want die rijmt eigenlijk ook weer een beetje op die vraag die in Genesis 3 wordt gesteld. Dan wordt die aan Adam gesteld. Adam, waar ben jij? En dat is natuurlijk een vraag die aan Adam wordt gesteld. Maar op het moment dat wij als Bijbellezers die vraag lezen. En die vraag komt vanaf het papier naar ons toe. Dan wordt het ook een vraag aan ons. Waar ben jij? En je merkt als je even bij die vraag gaat stilstaan, waar ben jij? Dan denk je, daar moet ik eens even over nadenken. Waar ben ik eigenlijk? En het geldt ook voor de vragen die nu aan Hagar worden gesteld. Waar kom je vandaan? En waar ga je heen? Dus die vraag ligt vanmorgen ook even op jouw bordje. Waar kom je vandaan? En dan bedoel ik natuurlijk niet waar ben je vanmorgen vanuit je huis vandaan gekomen. Hè? Hier in Zwolle of misschien wel als je te gast bent vandaag heel ergens anders vandaan. Hey, waar kom jij vandaan? En waar ga je naartoe? Dat zijn de vragen waarvan we aanvoelen. Daar hebben we wel behoorlijk wat tijd voor nodig om daar is een antwoord op te geven. Waar kom jij nou eigenlijk vandaan? Waar ben je mee bezig? Wie ben je? Waar ben je? En waar ga je naartoe? Weet je een beetje waar je naartoe gaat? Dus neem die vraag zeker ook mee om daar vandaag of deze week nog eens op wat op te kouwen. Als die engel naar jou toe zou komen in jouw situatie en jou dat zou vragen, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Het blijft in het verhaal een heel kort moment. Hagar is eerlijk, geeft een eerlijk antwoord, ook wel een beetje een praktisch antwoord. Ik ben gevlucht, ik ben weggelopen van Sarai, daar kom ik vandaan. Ze zegt niet waar ze naartoe gaat. Ze weet het ook echt niet. Maar daar zegt de engel dan wat over. Toen zei de engel, je bent de slavin van Sarai. Dus de engel wijst haar ook wel een beetje terecht. Hagar, je bent nu eenmaal. Jij bent de slavin van Sarai. Je moet teruggaan naar Sarai. Dat is de plaats waar je thuis hoort. En dan spreekt de engel dus Hagar aan In al haar kwetsbaarheid, in haar uitzichtloosheid. En ze krijgt een belofte. Ze krijgt te horen, je gaat een zoon krijgen. En je moet hem Ismaël noemen. Ismaël notabene. Weet je wat Ismaël betekent? Ismaël betekent, de Heer heeft naar jou geluisterd. Dus Hagar krijgt te horen, ze is op een manier zwanger geworden waar wij onze vragen zo bij hebben. Maar ze krijgt te horen, je zoon zal Ismaël heten. De Heer heeft naar je geluisterd. Jouw kind is gebedsverhoring. Nou, dat is bemoedigend voor Hagar. Ze krijgt ook erkenning voor wat haar overkomt. Ik weet hoe zwaar je te verduren hebt. Dus de engel, de hemel is opengegaan, er is een engel. In de uitlegtraditie van eeuwenlang wordt ook vaak gezegd, dit is de engel van de Heer, dit is eigenlijk Jezus Christus zelf. In oud-testamentische gedaante, Jezus Christus zelf die het leven van Hagar binnenkomt. Ik weet hoe zwaar je het te verduren hebt. De engel des Heren is met ontferming bewogen. Hij ziet een schaap zonder herder. Dus Hagar krijgt erkenning voor de moeite die er in haar leven is. Er wordt niet overheen gepraat. Het is zo, het is moeilijk. En ze krijgt ook nog te horen, en ik kan mezelf niet zo goed voorstellen of je daar nou blij van moet worden. Haar zoon zal een invloedrijk man worden, maar ook zo wild als een wilde ezel. Hij zal altijd doen wat hij zelf wil. En hij zal met iedereen ruzie maken. Ook met zijn eigen familie. Ik weet niet of ik daar blij van zou worden als ik dat zou horen. Als ik het ietsjes soberder vertaal, dan zou het zo kunnen. Het zal een moeilijke man zijn. Moeilijk voor anderen. En ook moeilijk voor zichzelf. En dat herkennen we misschien ook wel, misschien van jezelf wel, misschien van mensen om je heen. Een moeilijke man of een moeilijke vrouw. Moeilijk voor anderen, maar vooral ook moeilijk voor zichzelf. Maar hoe dan ook, Ismaël is zijn naam. De Heer luistert. En dan zijn we dus eigenlijk op het hoogtepunt van het verhaal. Dan horen we opeens Hagar zeggen, u bent een God die mensen ziet. Dus midden in alles wat moeilijk is in het verhaal, midden in alles wat donker is, schijnt er opeens licht. U bent een God die mensen ziet. U ziet mij. Hagar is verwonderd. De engel komt naartoe, de hemel is opengegaan daar in de woestijn. En zij zegt tot haar verwondering van, Heer, u hebt mij gezien. U ziet mij, ik zie u en u ziet mij. Hoe mooi is dat? En er klinkt een naam voor die bron, Lachai Roi. De levende ziet mij, betekent dat. De levende ziet mij. Dat klinkt ook een beetje als Adonai Roi. En dat komt uit Psalm 23. De medeklinkers die hier staan zijn net iets anders, maar daar is het, de Heer is mijn herder. Adonai Roi. De Heer is mijn herder. Lachai Roi. De levende is het die mij ziet. Dus God is een God van het zien. Dat is eigenlijk het evangelie wat klinkt in dit verhaal. God is een God van het zien. De situatie van Hagar is nog niet echt veranderd trouwens. Ze is daar in de woestijn, ze is weggelopen, ze moet terug naar Sarai. Ze weet werkelijk niet wat ze tegen gaat komen als ze terugkomt. Ik mag hopen dat de engel toch ook even, ook al is het niet over, toch ook even bij Abraham en Sarai langs is geweest. En met name tegen Sarai even gezegd, hou op met die pesterijen. Maar goed, ik weet het niet, ik hoop het. Dat Hagar met open armen is ontvangen toen ze terugkwam. Dat Abraham en Sarai ook wel een beetje tot inkeer waren gekomen van dit is niet goed. Maar dat weet Hagar niet, op dit moment is haar situatie nog niet echt veranderd. En toch zegt ze, u bent een God die mij ziet. En dat kan ook in onze leven zo belangrijk zijn als je dat meemaakt. Dat de situatie niet echt veranderd is. Het is nog steeds hetzelfde. En toch is er iets gebeurd waardoor je zegt, Heer, u bent een God die mensen ziet. U ziet mij. Dus dat is het evangelie wat jullie hier vandaag meekrijgen. Dat God een God is van zien. En het mooie is dat wij als mensen geschapen zijn naar het beeld van God. Dat is iets wat we in de kerk steeds tegen elkaar zeggen. Jij bent een mens en je bent geschapen naar het beeld van God. En God is bezig, hij doet er zijn uiterste best voor om wat er ook allemaal kapot mag zijn aan dat beeld van God. Hij is toch bezig om het weer tevoorschijn te roepen. En dat betekent als God een God is van het zien, dan moeten wij ook mensen zijn die mensen van het zien zijn. Wij worden geroepen vandaag om mensen te zijn die mensen zien. Daar wil ik 3 dingen tenslotte over zeggen. Voor de praktijk, voor als je weer naar huis gaat en als je morgen weer op de plek bent waar je geroepen wordt. Op je werk, op school of het gezin of waar je ook maar bent. Dat wij geroepen zijn om daar waar we zijn, beeld van God te zijn. Mensen die mensen zien. 3 dingen daarvoor heb je nodig, denk ik. Zie God. Overal en altijd. Wees op zoek naar of je God ziet. Er kan zomaar een engel je leven binnenkomen. Kan zomaar gebeuren. Let op waar God zich openbaart in je leven. Zie hem. Het tweede, weet je gezien. Dat geldt voor jullie allemaal. Weet je gezien. God ziet jou. En hij ziet jou ook in die dingen die je misschien niet durft te delen met andere mensen. Of misschien heb je het wel eens gedeeld en ze zeiden van nou ja, waar zeur je over? En je dacht, ik zal het nooit weer vertellen aan iemand. God ziet jou. Jezus kijkt je aan en hij is met ontferming bewogen. Ga zo de nieuwe week in en dan als derde, kijk dan vervolgens ook met de ogen van God. Het leven in Gods koninkrijk, dat is dat je kijkt met de ogen van God. Dat je je door de Heilige Geest laat aanraken in je zien. En dat je de ander ziet. Jij bent gezien door God. Zie de ander. In zijn of haar kwetsbaarheid. En houd er rekening mee. Dat juist in die kwetsbaarheid. Iets van God tevoorschijn komt. God verschuilt zich vaak in kwetsbaarheid. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Overal zit een breuk in, een barst in. Maar juist door die barst heen komt het licht je leven binnen. Zie God, weet je gezien en kijk met de ogen van God. Laten we bidden. Heer, hier zijn we. We luisteren naar woorden van u. En we danken u voor die prachtige uitspraak van Hagar. U bent een God die mensen ziet. U ziet ons allemaal zoals we hier zitten. U ziet die 2 kleine kwetsbare kinderen die gedoopt zijn. U ziet de ouders, de gezinnen. U ziet ons allemaal. Juist ook in de dingen die moeilijk zijn in ons leven. Heer, geef dat we ons bij u veilig voelen. Dat we het ook bij u tevoorschijn kunnen laten komen. Want als u kijkt, dan kijkt u niet veroordelend. U kijkt niet boos, van wat heb je er nou weer een potje van gemaakt. Maar u kijkt vol bewogenheid en ontferming. Heer, help ons om open te staan voor die blik van u. Die we ook zien als we Jezus in de ogen kijken. En ga zo met ons op weg, Heer. En geef dat wij met u op weg gaan. In de naam van Jezus. Amen.